Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 25, vers 2 en 10. Het tweede vers: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid leer, ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al den dag verwachten. En ook het tiende vers van Psalm 25, het vers 2 en 10. Het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen kunt u vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het hoofdstuk 8 van vers 4 tot en met 15. Lucas 8 van 4 tot en met 15. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 37 vers 2.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Lucas 8, vanaf vers 4 tot en met vers 15. Als nu een grote schare bijeen vergaderde, en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis, een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien, en als hij zaaide, viel het een bij de weg en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen, mede opwassende, verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde. En opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze, die wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven. En in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt zijn deze die het woord gehoord hebbende hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Tot zover de schriftlezing.
Laten we samen het bidden. Wij mogen op uw dag, Heere, voor de tweede keer uw woord horen vanuit de kerk. En u weet dat wij niet naar de kerk kunnen komen vanwege het coronavirus dat over de hele wereld is gekomen met zijn miljoen zieke mensen en duizenden doden. Als u in deze wereld inblaast, Heere, dan staat alles stil. Heere, wat is het dan groot nog niemand overleden is van onze gemeente. Dat zijn wij niet beter. Wij zijn niet beter dan andere mensen. En andere mensen, die zijn niet slechter dan wij. Dan laat u ook zien, Heere, dat u geen lust heeft in onze ondergang. Maar dat we ons bekeren en eeuwig mogen leven. Heere, dat hebben we niet van onszelf. En dat kunnen wij ook niet. En we doen het niet. Maar bij u zijn alle dingen mogelijk. U heeft een weg en een middel en een mogelijkheid gegeven dat we met u verzoend kunnen worden. En wilt u daar plaats voor maken in ons hart en in ons leven? Het gaat vanmiddag over de wedergeboorte en haar vruchten. Daarmee laat u zien dat uw beloftes zeker zijn. Dan hebben wij geloof nodig, Heere. En hoe komen wij daaraan? Daar heeft u de Heilige Geest voor gegeven. En u zei tegen de discipelen, het is noodzakelijk dat ik wegga. Anders komt de trooster niet, de Heilige Geest, en die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het in u verkondigen. Heere, wilt u die Heilige Geest ook aan ons geven, die we nodig hebben, Heere? We horen er zo weinig van. En dat is niet uw schuld, maar dat is onze schuld, omdat wij het niet nodig hebben. De man met zijn zieke kind die tot u kwam. En u zei, als je kunt geloven, dan zijn alle dingen mogelijk. En het antwoord was: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat dat ook zo bij ons mag zijn, Heere. Mijn ongelovigheid te hulp. Dat wij u nodig hebben bij dag en bij nacht, Heere. Help ons. Vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil, Heere. De noden en de zorgen zijn hetzelfde als vanmorgen. Zieke mensen, ernstige zieken, die verpleegd worden. Degenen die werken in de verpleging, wilt u die zegenen, Heere, in het mooie, maar ook in het zware werk in deze tijd. Oude mensen die niet meer naar buiten kunnen en ook geen bezoek meer krijgen. Heere, wilt u ze opzoeken? Daar waar moeite en zorgen zijn in de gezinnen, in de huwelijken. Wilt u zijn met onze jeugd, met de catechisanten, gehandicapten, onze kleine kinderen. Ze moeten allemaal moeten ze bekeerd worden, Heere. En voor onze kleine kinderen, die moeten een nieuw hartje hebben. Wilt u ons dat geven? Wilt u zijn met de burgemeester, met de gemeenteraad van onze grote stad en onze regering? Geeft u ze wijsheid en verstand in deze zware tijden? Gedenk degenen die uitkomen voor de Bijbelse normen en waarden. En wilt u ook zijn met onze koning en onze koningin? Wil hen wijsheid en verstand geven? Wilt u hen bekeren, Heere? U heeft in het voorgeslacht uw genade geschonken. Wil het voortplanten van geslacht tot geslacht. Dat hebben ook de prinsessen nodig. Gedenkt u ook aan prinses Beatrix in haar weduwe zijn. En wilt u haar voor uw rekening nemen? Wilt u met deze wereld zijn die bloedt uit vele wonden, daar waar mensen en kinderen op de vlucht zijn, voor oorlog, terrorisme, voor natuurrampen, geen dak boven hun hoofd en geen eten, dat we dat zouden beseffen? Wilt u onze kerkenraad gedenken in het ambtelijke werk van leesdiensten, huisbezoek, de ziekenbezoek, wat we nu niet kunnen uitvoeren, maar we kunnen ze wel bellen en spreken. Geef wat er nodig is, want wie is tot deze dingen bekwaam? We hebben veel te vragen. Wilt u in het midden zijn met uw geest en gunst en genade? We vragen dit alles om Jezus Christus. Amen. We gaan zingen van Psalm 145, vers 4 en 6. Al wat gij vroegt zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. En het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Het vierde en het zesde vers van Psalm 145. preek voor vanmiddag, die gaat over de wedergeboorte en haar vruchten. 3 punten. Een hartgrondige vernieuwing, een bovennatuurlijke werking en een genadige schenking. Aan de beurt zijn vandaag de paragrafen 11 en 14 van hoofdstuk 3 en 4. We lezen deze eerst samen. Paragraaf 11. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert en de ware bekering in hem werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, omdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat het hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. En de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boos was goed wordt, en die niet wilde nu meterdaad wil, die wederspannig was gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Paragraaf 12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarin zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading of zulke manier van werking, dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoet, wonderlijk, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke, naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wie harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtelijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil zijn de nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Paragraaf 13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust en dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Paragraaf 14. Zo is dan het geloof een gave Gods, niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort, ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het daadwerkelijke geloven van de vrije wil des mensen verwachtte, maar omdat hij, die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in alle, in de mens teweeg brengt beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. Dan gaan we nu met het eerste punt, een hartgrondige vernieuwing. De vorige keer hebben de Dordtse leerregels ons duidelijk gemaakt dat iedereen die onder de prediking van het evangelie mag verkeren, door de Heere welminnend, welmenend, tot de zaligheid geroepen wordt. Want God, zo zegt paragraaf 8, betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust van de zielen en het eeuwige leven. We hebben ook gezien hoe het te verklaren is dat er velen die door prediking van het evangelie geroepen worden, niet komen en niet bekeerd worden. De schuld daarvan ligt niet in God. Nee, de schuld moet gezocht worden bij henzelf. Velen zijn zorgeloos, waardoor zij zich om deze zaken niet bekommeren. De dingen van de eeuwigheid maken op hen geen indruk. Anderen nemen het evangelie wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. Het zit niet diep genoeg. Het is meer een oppervlakkige roering van het gemoed of een verstandelijke redeneren. Het heeft geen diepte van aarde en daarom is er sprake van een tijdelijk geloof. En dan zijn er ook nog, en zeker niet in de laatste plaats, de zorgvuldigheden van het leven en de wellusten van de wereld. Het zaad van het woord wordt verstikt door zoveel wat in deze wereld waard lijkt om voor te leven. Dat eist heel veel tijd op, zo door het met van alles en nog wat bezig zijn, er geen vruchten gevonden worden. Ach, de zaligmaker wist ervan. Hij waarschuwde niet voor niets door deze indringende gelijkenis van het zaad. Het is alles eigen schuld wanneer wij onder de bearming van het evangelie verloren zullen gaan. Niemand zal door Gods schuld verloren gaan. Maar nu is er ook een verblijdende kant. Er gaan er velen verloren, dat is zeker waar. Maar er zijn ook anderen die door de bediening van het evangelie geroepen zijn, die wel komen en die wel bekeerd worden. Moet nu gezegd worden dat ook dat aan de mens is toe te schrijven. Gaat een mens door eigen schuld verloren en wordt hij anderzijds op eigen initiatief bekeerd? Een mens kiest ervoor om niet naar het evangelie te willen luisteren. Kan hij nu even zo kiezen om het evangelie wel te gehoorzamen? Mogen we degene die komen prijzen om hun goede keus die ze doen? Is bekering een daad van de vrome mens? Nee, zo ligt het niet. Zagen we in paragraaf 10 dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde komen en bekeerd worden. Dat moet men de mens niet toeschrijven. Alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen. Maar men moet het Gode toeschrijven. Het is van A tot Z Gods werk. En het is van A tot Z louter genade. De remonstranten hebben zo hun eigen gedachten over de wijze van bekering. Die zou geschieden door een zachte aanrading in de prediking. Het ligt aan de mens of hij daarop ingaat of niet. Hij kan immers in eigen kracht geloven. De Heere geeft alleen maar de macht om die daad van bekering te volbrengen. Zo krijgt de bekering gestalte. Maar in de mens hoeft niets te gebeuren. De leerregels verzetten zich met alle kracht tegen deze dwaalleer. En zeggen in paragraaf 11, voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert en de ware bekering in hem werkt, Zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken. Het is niet alleen de prediking van het evangelie, waardoor de Heere de waarachtige bekering werkt in het hart van zondaren. Er is meer nodig. Niet omdat het woord krachteloos is. Nee, het is levend en krachtig. En het is scherpsnijderer dan enig tweesnijdend scherp gezwaard. Maar een natuurlijk mens is van dat woord afkerig. Hij heeft ook geen oren om het te verstaan. En geen hart om het op te merken. Wij zijn zo dood. En we zijn zo doof. Dat het woord altijd weer afstuit op ons harde hart. Soms zeggen we dat we een mooie preek gehoord hebben. Maar daar blijft het bij. We blijven er dezelfde onder. Wat is er daarom nodig dat de Heilige Geest er aan te pas komt? Anders verandert er niets. Er moet een wonder, een hartgrondige vernieuwing plaatsvinden in ons leven. Paragraaf 11 noemt dat het uitvoeren van Gods welbehagen in een zondaar. Hij is het die de ware bekering werkt. Dat doet hij door woord en geest. En daarbij zijn, zo blijkt hier, ons verstand, ons hart en onze wil betrokken. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert en de ware bekering in hem werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand door de Heilige Geest krachtig verlicht, omdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Er zijn allerlei zaken die wij met ons natuurlijke verstand kunnen begrijpen. Maar dat geldt niet voor het evangelie. Ons verstand is verdorven als het om geestelijke zaken gaat. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. We hebben geen oog voor zonde en genade. En we hebben geen oog voor schuld en vergeving. We hebben geen oog voor Gods gerechtigheid en zijn liefde in Christus. Maar in de ware bekering wordt ons verstand verlicht. Deze uitdrukking hebben de leerregels ontleend aan het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Efeze. We lezen daar dat de Heilige Geest verlichte ogen van het verstand geeft. Als dat gebeurt, dan ga je werkelijk verstaan de dingen die des Geestes God zijn. Het is de Geest die ze openbaart, zodat je onderscheiden kennis krijgt. Kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Kennis van wet en evangelie. Kennis van God als rechter en van Christus als zaligmaker. Kennis van een drie-enige God. Het is een kennis die klein maakt en die je verstand geeft van God en goddelijke zaken. En dat is geen letterkennis, maar kennis met het hart. Want we kunnen heel veel weten over de Bijbel en het is ook goed, de moeite waard, veel in deze goudmijn te graven. Maar de verlichting door de Heilige Geest is iets waarover je zelf niet kunt beschikken. Het gaat dan ook om een bevindelijke kennis. Een kennis van het hart. En daar is gevoel aan verbonden. Geen puur menselijke emotie. Maar gevoel, door God gewerkt. Een christen is immers een mens die hersteld wordt in de gemeenschap met God. Hij leert de verborgen omgang met de Heere kennen. De natuurlijke mens, al zou hij professor zijn, begrijpt net zo weinig van zonde en verlorenheid als dat hij zich verwondert over de liefde van Christus. Hij trekt al deze dingen in een ander vlak. Hij haalt er de hoogte en de diepte uit. Maar het geloof, vrucht van de verlichting, door de Heilige Geest, heeft zijn eigen kennis. Daarom kan een eenvoudig kind van God, ook al zou hij nooit school gegaan hebben, toch spreken met een tong der geleerden. Hoe komt dat? Hij heeft les gekregen op de leerschool van vrije genade. Gods kinderen gaan het woord persoonlijk verstaan. Dat woord grijpt ons aan, werpt ons neer, verbreekt ons, maar het onderwijst ook. Het vertroost en bemoedigt. En dat doet het woord alleen, wanneer de Heilige Geest het hanteert. Wat een wonderlijke zaak is dit dan. De verlichting van het verstand door de Heilige Geest. En wat is het groot wanneer de Heere niet alleen licht geeft in de afgrond van onze ellende, maar ook in de weg van zaligheid. Wat een voorrecht als we met Petrus mogen zeggen: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen heeft de zaligmaker gezegd: Zalig zijt gij, Simon, want vlees en bloed, dat hebt u niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. Die krachtige verlichting is nodig bij aanvang, maar ze is ook nodig bij de voortgang. Want van onszelf blijven we zo blind. Duidelijk is dat te zien aan de verre weg van de discipelen. Hoe blind waren ze nog steeds in de weg van zalig worden? Ondanks 3 jaar onderwijs van de beste leermeester. Hoe hebben ze zich verzet tegen de leidingsgangen van de borg? Pas na de Goede Vrijdag valt er licht over. Dan staat er van de opgestane zaligmaker: Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Zit hier vanmiddag iemand die geen licht heeft, die het wel donkerder kan maken, maar die niet weet hoe hij het ooit nog licht zal worden. O, buig u maar over Gods woord, met de bede: Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Bij hem is raad voor al uw duisternis. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert en de ware bekering in hem werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand door de Heilige Geest krachtig verlicht, omdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. De Heere komt tot het oor met het evangelie en hij verlicht het verstand door zijn geest. Dat zijn de eerste 2 zaken die in paragraaf 11 genoemd worden. Maar daarmee is nog niet alles gezegd over de wijze van hartgrondige vernieuwing die betrekking heeft op de hele mens. De Heilige Geest dringt met zijn krachtige werking ook door tot in ons diepste innerlijk. Dat wordt hier genoemd de binnenste delen van de mens. De Heere moet binnenkomen in ons leven. Ja, meer. Hij moet binnendringen. U voelt, dat is veel en veel meer dan die zachte aanrading waar de remonstranten het over hebben. Alsof het genoeg zou zijn dat de Heere alleen maar goede raad geeft en opwekt tot bekering. Nee, het is God zelf die als een chirurg doordringt in het hart van zondaren. Hij zegt bij monden van Ezechiël: Ik zal hun enerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. Dat is een Godswerk. Hij zelf grijpt in. Het is niet zo dat je eerst dat hart moet opknappen. Zelfs is het niet zo. Dat je eerst een walg moet hebben van jezelf en dat de Heere dan een nieuw hart zal geven. Nee, het is omgekeerd. Als God je een nieuw hart geeft, dan wordt het waar. Ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. Dat hun werk in de waarheid zal zijn. Ik zal maken dat zij een walg van zichzelf zullen hebben. Dat zijn allemaal weldaden van het genadeverbond die de Heere werkt als hij binnendringt in ons leven en er een schreeuwend verlangen naar hem en zijn gemeenschap in onze ziel geboren wordt. Diep gaan we buigen voor de Heere en roepen met David: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurmt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. Dat hart is eigenlijk het middelpunt van alles. Het is een centrum van ons bestaan. Salomo zegt: uit het hart zijn de uitgangen des levens. Alle verlangens, gedachten en plannen komen daaruit voort. Dat hart van ons staat open voor de wereld en voor de zonde. De duivel kan er zomaar in en uit lopen. Maar het zit op slot voor de Heere. Het klopt niet voor hem en zijn dienst. Bovendien zitten er zware grendels voor de deur en stevige sloten aan de binnenkant. Daarom moet waar worden wat hier staat: hij opent het hart dat gesloten is. Hij verwurmt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. Lydia heeft dat ervaren. Welke hart de Heere heeft geopend. In haar leven is een wonder gebeurd. Waar? Toen ze zat onder de prediking. Door wie? Door de Heere zelf. Hoe bleek dat? Ze nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Het woord ging naar binnen. Ze zag de armoede van haar bestaan, maar ook de rijkdom in een ander. Ze werd een verloren zondares voor de Heere, maar ze vond ook vergeving in het bloed van het Lam. De Heere vermurmt ook het hart. Wat bedoelen de leerregels met die woorden? Ze willen daarmee aangeven dat wat hard is, zacht gemaakt moet worden. Dit woord zegt iets van de manier waarop God zijn genade verheerlijkt. Dikwijls maakt hij langzaam maar zeker het hart van de uitverkorene zondaar murm. Denk aan koning Manasse. Hoeveel slagen had hij al gekregen? Ten slotte komt hij terecht in de gevangenis in een vreemd land. Dan moet hij het van God verliezen. Murm gemaakt door zijn kastijdende hand. In zijn benauwdheid gaat hij roepen tot de God van zijn vaderen. En de Heere laat zich verbidden. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. God maakt door zijn wonderlijke liefde het hart week. Hij slaat het niet voor eeuwig stuk. Dat had hij naar recht kunnen doen. Maar hij brengt het tot hartelijk berouw. De Heere besnijdt ook dat onbesneden is. We weten dat in de Bijbel de besnijdenis het teken is van afzondering, toewijding aan de Heere en zijn dienst. Een zondaar moet niet alleen vergeving ontvangen, maar moet ook van zonde worden gereinigd. Het doopformulier spreekt van wandelen in een nieuw godzalig leven. Wel nu, de Heere snijdt in de ware bekering de liefde voor de wereld weg en zet het mes in ons eigen gerechtigheid. Daarbij spaart hij geen vlees, maar hij doet het met het grote doel dat wij zijn heiligheid deelachtig zullen worden. De hardgrondige vernieuwing waar paragraaf 11 van spreekt, heeft ook betrekking op ons wil. En dan wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt hij dat die wil die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde, nu met de daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Dit stukje in paragraaf 11 roept op het eerste gehoor best wat vragen op. Is de wil van de mens voor zijn bekering dood? We zijn toch allemaal willende mensen? Iemand die nooit een kerk van binnen ziet, heeft toch ook een wil? Velen denken zelfs dat een mens zoiets heeft als een vrije wil. Je kunt toch uit twee of meer dingen een keus maken? Het is duidelijk dat het over deze soort van wilsbeslissing hier niet gaat. Het gaat hier over de vraag of wij nog een wil ten goede hebben. En dan moet het antwoord zijn, nee. In de Hof van Ede hebben wij die wil ten goede verloren. Door de zondeval werd onze wil geheel verkeerd gericht. Nu hebben we alleen een wil ten kwade, als het gaat om zedelijk goed of kwaad. Wij zijn immers van nature geneigd om God en onze naaste te haten. De wil ten goede is dood. Die wordt in de ware bekering levend gemaakt door de Heilige Geest. Hij stort er nieuwe hoedanigheden in. De remonstranten loochenen dat. Die nieuwe hoedanigheden heeft God niet in te storten. Het geloof is immers een daad van de mens. Maar in de zesde verwerping van de dwalingen noemen de leerregels heel nadrukkelijk een drietal bijbelgedeelten waaruit zonder meer duidelijk is dat er wel degelijk nieuwe hoedanigheden van geloof, van gehoorzaamheid en van liefde tot God in het hart worden uitgestort. De belijdenis herinnert onder meer aan Romeinen 5 vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat liefde Gods is uitgestort in onze harten, door de Heilige Geest die ons is gegeven. En de vrucht zal dan zijn, zoals wij lezen in het slot van deze paragraaf, hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dat brengt ons bij paragraaf 12, als nadenken over een bovennatuurlijke werking. Paragraaf 12 is een van de meest bekende gedeelten uit de Dordtse leerregels. Verschillende zaken uit paragraaf 11 komen weer terug, zoals bijvoorbeeld de uitspraak dat vernieuwing van de mens niet gewerkt wordt door middel van de uiterlijke prediking alleen. De bekering wordt in deze paragraaf vooral als wedergeboorte getekend. Dit bijbelse begrip ontleent aan het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus in Johannes 3. Werd ook in de vorige paragraaf reeds genoemd. Denk maar aan de zin die spreekt over de krachtige werking van de wederbarende geest, waarmee de Heere doordringt in de binnenste delen van de mens. Het woord wedergeboorte betekent letterlijk van boven geboren worden. De bekering is Gods werk. Dat wordt in het begin van paragraaf 12 weer heel nadrukkelijk onderstreept. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, de nieuwe schepping, opwekking uit de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. Zonder ons in ons. Zoals het in de natuur gaat, waar een kind wel betrokken is bij zijn geboorte, maar in geen enkel opzicht een actieve rol vervult. Zo is het ook in het geestelijke zin. God maakt het begin, zonder ons, in ons. Het is een bovennatuurlijk werking van de Heilige Geest. Er komt nog geen zucht van ons aan te pas. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Hier wordt de mens getekend in zijn geestelijke doodstaat. Hier wordt alle geloven in eigen kracht als zelfbedrog ontmaskerd. Hier wordt beleden dat er van de mens niets, helemaal niets, in aanmerking komt. Geen gebeden, geen tranen en ontroering, geen vlijtig onderzoek van de Bijbel, geen goede werken of wat dan ook, maar hier wordt ook de volle ruimte van het evangelie, van vrije genade verkondigd, de welke God zonder ons in ons werkt. Dat is een prediking, gemeente, die werkelijke bevrijdt. Waarom? Wel, als de Heilige Geest u gaat bearbeiden om genade van Christus te ontvangen, wat doet die Geest dan bij u? Dan gaat hij u leegmaken. Al uw eigen kracht verliest u. U komt in al uw krachteloosheid en rechteloosheid voor God te staan. Een schuld die tot de hemel reikt en geen penning om te betalen. Onmogelijk om zalig te worden. O, zeker, u moet belijden dat Gods eis tot geloof en bekering recht en billig is. Maar u kunt niet geloven. U kunt zich niet bekeren. Maar hoe rijk is dan nu de prediking van deze paragraaf, waarin u wordt verkondigd: u kunt niets doen, maar u hoeft ook niets te doen. U hoeft niets te kunnen. U heeft ook niets te hebben. God werkt de wedergeboorte en het geloof zonder ons in ons. Nu kan de meest ellendige van de zondaren nog gehouden worden, behouden worden. Zo wonderlijk en onwederstandelijk is nu het werk van de Heilige Geest, wanneer hij ons door middel van het evangelie tot leven brengt. Het fundament van dit wederbarende werk van de Geest ligt in de opstanding van Christus uit de doden. Hij heerst met zijn Geest over dode zondaarsharten en roept ze als de Almachtige Zaligmaker tot nieuw leven. Dat werk van wedergeboorte is dus onwederstandelijk. De remonstranten zeiden: als God een mens wil bekeren, dan kan die mens dat tegenhouden. Als een mens meewerkt, dan is de wedergeboorte er. Maar als een mens tegenwerkt, dan gaat het niet door. Volgens de remonstranten ligt het in onze eigen macht of we wedergeboren worden of niet. Maar gemeente, als Gods genade kan worden afgeslagen, staat God eigenlijk met gebonden handen. Dan heb je een machtige zondaar en een machteloze God. Als waar is wat de remonstranten zeggen, dan is genade geen genade meer. Dan is God niet soeverein. Dan is het genade plus mijn werk. Of dan is het genade plus mijn gewilligheid. Maar gelukkig, Gods werk is onwederstandelijk. Voorwaar, zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En zo krijgt God in Christus al de eer, en wordt een mens zalig uit vrije genade. Naast het wonder van de wedergeboorte benadrukt paragraaf 12 vooral ook de kracht van het werk van de Heilige Geest. Het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoet, wonderlijk, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis der Schrift in hare kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Hebt u ooit zoveel bevoeglijke naamwoorden in één zin bij elkaar zien staan? Hoe wonderlijk en krachtig is het werk van God in de wedergeboorte van een mens. Het is een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest. God maakt een onwillige zondaar gewillig voor één van eeuwigheid, reeds gewillige zaligmaker. En als hij werkt, wie zal het dan keren? Zoet is ook die werking, want er komt geen geweld of dwang aan te pas. Treffend in dit verband is dat voor de Heilige Geest in de Bijbel nogal eens het beeld van dauw gebruikt wordt. Dauw die onmerkbaar en onhoorbaar neerdaalt. Maar ook het beeld van de wind, die blaast waarheen hij wil. Zijn geluid is hoorbaar, maar van waar komt hij en waar gaat hij naartoe? Wonderbaar is de werking ook, omdat deze met ons verstand niet te begrijpen is. De Heilige Geest laat zich door ons ook niet narekenen. Dus moet de werking van de Heilige Geest ook wel verborgen zijn. Maar de kracht die de Heilige Geest gebruikt wordt, zo zagen we reeds, vergeleken met minder dan de kracht van God in het werk van schepping of opwekking uit de doden. Die kracht is ook nodig om de vijandschap tegen God en zijn Christus in het hart van de gevallen mens te breken. Want wij verzetten ons als natuurlijk mens met alles wat in ons is tegen de eis van God tot bekering en geloof. Maar vijanden worden tot vrienden gemaakt. Er wordt immers beleden, alzo dat al diegenen in wie harte God op deze wonderbare wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en dadelijk geloven. De wedergeboorte vindt werkelijk plaats. Het is geen verbeelding, maar heilige werkelijkheid. De Heilige Geest snijdt mensen van Adam af en plant hen Christus in. Dat moeten we goed onthouden. De wedergeboorte verbindt met Christus. Met deze geboorte van boven, met deze tweede geboorte van een mens, wordt het leven uit en in Christus geschonken. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. En de vrucht. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. De mens is geen stok of blok. Het geloof is werkzaam. Het geloof brengt vruchten voort. De Heere opent het oog in de wedergeboorte. Maar nu gaat dat geopende oog ook zien. Hij opent het oor. Maar nu gaat dat geopende oor ook horen. Hij vernieuwt de wil. Maar nu gaat die vernieuwde wil ook werkelijk willen wat God wil. Hij maakt de dode zondaar levend. Maar nu gaat die levend gemaakte zondaar ook werkelijk wandelen in het spoor van Gods geboden. Zo gezien is het ook niet verkeerd om te spreken over bekering als een daad van de mens, waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Zich bekeren, dat betekent dat u vaak op de knieën bent, want u bent daarin zo afhankelijk van de invloed van Gods geest. U kunt met heel wat dingen waar u anders zo in opging, niet meer overweg. Uw kostbare tijd, zo vaak en lang verbeuzeld door gesprekken die u geen cent wijzer maakten, probeert u nu beter te gebruiken. Uw kinderen mogen het wel eens weten hoe dienenswaardig God is. En uw zus en broer misschien, die nog onbekeerd leven. Zich bekeren, dat wil zeggen dat u als een levende vis tegen de stroom op gaat roeien. Net als de Farizeeën, hoogmoed, omdat u zich beter waant dan anderen. Maar eenvoudig, omdat het niet meer leiden kan om te doen wat alle anderen doen. Zich bekeren, daar heb je je handen vol aan. En dat blijft zo tot je laatste snik. Gemeente, je kunt eigenlijk in woorden niet uitdrukken hoe groot het wonder is en wat het betekent om opnieuw en van boven geboren te zijn tot het eeuwige leven. En dat is eigenlijk maar goed ook, want de God van de wonderen wil leren om met alle wonderen van zijn hand in hem te eindigen. Daarom is het dat we samen mogen zingen uit Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Het eerste vers van Psalm 75. Het wonder van de wedergeboorte, het wonder van het zaligmakende werk van de Heilige Geest, is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Het gaat het verstand van de mens te boven. Dat wonder komt wel in de vruchten openbaar, maar toch is het iets wat in haar werking niet te bevatten is met onze menselijke verstand. En dat kan ook onmogelijk, want dan zou het natuurlijk het bovennatuurlijke kunnen begrijpen. Gods kinderen mogen er iets van verstaan. Voor zover de Heere er vanuit zijn woord licht opwerpt. Paragraaf 13 spreekt over weten en gevoelen. En als de Heere ons zijn genade schenkt, ontvangen we van hem een bijzondere wetenschap. De blind geborene zei, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Toch is er in dit aardse leven geen sprake van volkomen begrijpen. Altijd blijven er vragen. Waarom is er liefde tot God in mijn hart gekomen? Waarom heeft de Heere me aanvankelijk zoveel onderwijs gegeven? En is het nu al zo lang geleden dat ik nader onderwijs kreeg? Hoe kan ik zeker weten dat ik een ware gelovige ben? Al die vragen van het hart kunnen soms zoveel strijd geven. Maar nu lezen we hier. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust. Dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Wat vinden we hier rijk onderwijs? Vaak wordt er door Gods kinderen veel geworsteld om tot de zekerheid van het geloof te komen. Bij het begin van de bekering wil de Heere de zijnen vaak bemoedigen door de zogenaamde kenmerken van genade. We vinden die bijvoorbeeld in de zaliggeefsprekingen van de Heere Jezus. Die kenmerken zijn voluit bijbels. En de Heere wil zondaren die gebogen gaan onder de last van zonde en de schuld van hun leven en die geen licht hebben, daardoor bemoedigen en ook aansporen om het van hem alleen te verwachten. Maar nu gebeurt het dat mensen met een zoekend hart die kenmerken van genade als een soort ladder willen gebruiken om daardoor op te klimmen tot de zekerheid van het geloof. En ondertussen Christus aan zijn plaats kunnen laten. En toch is het voornaamste kenmerk van genade een levende drang van het hart naar Christus en zijn gerechtigheid. Daarin komt het zaligmakend geloof vooral tot uitdrukking. Zekerheid ontvang je alleen in de weg van het vluchten tot Christus. De Heere Jezus zegt dat zelf. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. In de oefening van het geloof leren wij daarom onszelf hem aan te bevelen en ons aan hem over te geven. In de band van het geloof met de Heere ligt de zekerheid. Het geloof geeft zich onvoorwaardelijk aan hem over. Hoe kwam dat in het leven van Petrus openbaar, toen hij bij de zee van Tiberius op de vraag van Jezus antwoordde, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Daar gaat het om. We hoeven niet alles te begrijpen. Als u maar weten en gevoelen mag in uw leven, dat u Jezus hartelijk lief hebt, dat u hongert en dorst naar hem, en zijn gerechtigheid. En als u maar weet dat hij het middelpunt van uw verloren leven is geworden. Het gaat om een levende band met de Heere. Soms zijn het maar momenten dat het ervaren wordt. Maar ondertussen weet iedereen die de Heere vrezen mag, dat er in hem of in haar een wonderwerk is, dat niet te beredeneren is, maar dat met diepe blijdschap ervaren mag worden. En ondertussen stellen ze zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. En zij weten, het is genade, vrije genade, geschenk van de hemel, zoals we dat in paragraaf 14 verwoord vinden. Zo is dan het geloof een gave Gods, niet omdat het van God aan de vrije wil van de mens wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het dadelijk geloven van de vrije wil van de mens verwachten, maar omdat hij, die daar werkt, het willen en het volbrengen, ja, alles en alle werkt, beide de wil om te geloven en het geloof zelf in de mens teweeg brengt. Als in een samenvatting van de voorgaande paragraaf wordt hier nog eens de leer van de remonstranten verworpen. Een Bijbelse leer verdedigd. Het geloof is niet een gave die aan de vrije wil van de mens wordt aangeboden. Alsof het vervolgens in de macht van de mens zou liggen om daar al of niet op in te gaan. Nee, zeggen de leerregels, over die vrije wil beschikt de gevallen zondaar niet. Maar God deelt dat geloof hem mee. Hij schenkt het. Hij stort het hem in. En we gaan nog verder. Het is ook niet zo dat God de macht om te geloven aan de gevallen mens verleent, zodat deze daaraan met zijn eigen vrije wil kan toestemmen en met de daad kan gaan geloven. Nee, beide, de wil om te geloven en het geloof zelf, worden door de Heere in hem gewerkt. En daarbij beroept de synode zich weer op de schrift, zoals wij lezen in Filippenzen 2, waar de apostel zegt, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Kortom, hij is het die alles werkt, in al de zijnen. Er is, kort en goed gezegd, niets van de mens bij. Het wordt hen naar Gods welbehagen, naar Gods verkiezing, geschonken, en het wordt in hen onwederstandelijk gewerkt door de Heilige Geest. Zij kunnen er geen steen aan bij te brengen. Het wordt als een geschenk ontvangen in en beleefd. Daarom is er hoop voor onwilligen en voor mensen met een hart en een onverbeterlijk hart. De Heere verbreekt ook alle onmacht en de onwil in onze harten. Als wij er zelf iets aan moesten doen, het was verloren, maar het is alleen zijn werk. En als ik nu afgebroken word in mijzelf, en als ik niets meer heb, geen kruimel geloof en geen kruimel liefde en geen gebed meer of tranen om tot God te schreien, als ik niet anders heb dan zonde, schuld en ongerechtigheid, wat is het dan een wonder als de boodschap van het evangelie doordringt tot mijn hart en ik het horen mag en het ook geloven mag. Het is alles Gods werk en Hij geeft de dorstigen van het water des levens om niet. Dan kun je alleen maar in verwondering wegzinken en met de apostelen stamelen. Gode zij dank voor onze onuitsprekelijke gave. Amen. Laten we eindigen. Heren, we zijn aan het einde van deze dienst. Uw woord is gelezen. Het ging over de wedergeboorte en haar vruchten. We hebben dat van onszelf niet en ook willen we het niet. We hebben het gehoord, het is een Godswerk. Zonder ons, in ons. Maar u wilt dat wij er u om vragen, dag en nacht. Laat ons niet los, Heere. Maar trek ons, dan zullen wij u nalopen. Eén ding is nodig, zoek eerst het eeuwige leven En alle andere worden ons toegeworpen, alle andere dingen. Heere, schenk ons de Heilige Geest. Hij zal ons in al de waarheid leiden. Geef, Heere, dat we geen rust in ons leven kunnen vinden, voordat we U gevonden hebben. Wij danken U dat U ons geholpen heeft. Wilt U het zondige vergeven? We zijn een nieuwe week ingegaan. Wilt U met ons zijn? Voor alles wat we nodig hebben. Wilt U ons veilig thuisbrengen? Wilt U deze week over ons waken? Bewaren voor de zonde. Voor een onverwachte en een onverzoekte dood. We vragen al deze dingen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen Psalm 98 en daar het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld juicht van vreugd. Zing vrolijk in verhevene psalmen, het heil dat de aard in het rond verheugt. Tweede vers van Psalm 98. Laten we sluiten met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw lief ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Zegen.